Jeroen Zwaan is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Jeroen kreeg toen hij 18 jaar was zijn eerste psychose en heeft uiteindelijk 5 keer een psychose gehad. Hij ontdekte tenslotte dat die psychoses te maken hadden met trauma's van hemzelf en van zijn vader. De psychoses bleken de nooduitgang te zijn geweest in situaties waarin de spanningen veel te hoog opliepen. Uiteindelijk heeft hij geleerd om op een andere manier met spanningen om te gaan en is daardoor nu niet meer psychosegevoelig. Hij heeft samen met KRO-NCRV een VR-bril gecreëerd en gebruikt die nu in workshops waarin allerlei professionals en belangstellenden op een andere manier naar psychoses leren kijken en er anders mee leren omgaan.
Dit is de podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn. Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad. In deze podcast willen we je inspireren en kennis aanreiken, waardoor je een andere kijk krijgt op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden en of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
Jeroen, welkom.
Dankjewel.
We gaan deze podcast heel bijzonder beginnen. Want jij laat mij ervaren door een virtual reality ervaring hoe het is om een psychose te hebben.
Ja, dat klopt.
Wil je iets vertellen over die mogelijkheid die je hebt, zodat luisteraars een beetje weten wat er gebeurt?
Nou ja, KRO-NCRV heeft destijds in 2017 een virtual reality bril gemaakt. En met die bril, als je die opzet, dan kom je dus in een omgeving getekend, zwart-wit. En dat is mijn huiskamer nagetekend. En dan is het in een kwartiertijd een verhaal hoe je dus mij bent en dat ik een psychose krijg. En dat is gebaseerd op eigenlijk alle psychoses die ik heb gehad. Ik heb er 5 gehad, maar vooral het verhaal in 2011.
Dat was je laatste psychose, hè?
Ja, klopt. Ja, en dan maak je het een beetje mee wat er dan gebeurt en hoe ik tussen mij en mijn dochter allerlei wanen heb en hoe mijn vrouw daarop reageert en hoe de politie dan komt. En uiteindelijk kom ik in de isoleercel terecht. Dus dat maak je allemaal mee in die 15 minuten.
Nou, laten we dat maar gaan doen.
Ja, durf je het aan?
Ik durf het aan.
Kijk. Welkom terug.
Ja, je had gezegd dat je dochter had gezegd, het is mooi gemaakt.
Ja.
Dat is het zeker.
Als geruststelling, ja, zei ik dat tegen je.
Ja, want ik maakte me wel een beetje zorgen. Maar dat was helemaal niet nodig. Mm-hmm. Ja, het is eigenlijk een hele mooie weergave van wat je dan beleefd hebt. Even voor de luisteraars. Wat je ziet is dat jij eigenlijk, ja, je maakt een verhaal voor jezelf. Je wil iets goeds doen voor de wereld, omdat je iets op de televisie ziet wat jou enorm raakt, waardoor je overprikkeld raakt en dan ga je dingen bedenken en dan je wilt alles doen om die mensen te helpen, maar daardoor maak je eigenlijk hele rare keuzes dat je je hele kleine kind mee wilt nemen daar naartoe en zo.
Ja, de trigger is inderdaad iets pijnlijk zien in de wereld en daar iets aan willen doen en daardoor in de war raken en een waan krijgen en de wereld willen redden. Ja, dat is gelukkig niet zo gegaan in mijn echte leven, maar het moment dat ik dus met mijn dochter zo ben. En inderdaad, in de VR sluit ik mijn vrouw dus buiten. Die staat buiten dan en ik in de keuken. Dat is echt zo gebeurd.
Je had ook echt de deur op slot gedaan.
Klopt, ja. En toen kwam de politie, terwijl ik dus heel erg in de war was en niet mee wilde. Want ik had niet door dat ik psychotisch was. Dat is een onderdeel van de waan, dat je geen ziektebesef hebt. En toch is de omgeving heel bang en ongerust en dat is ook terecht. Ja, dan moet er iets gebeuren natuurlijk, omdat ik niet voor mezelf kan instaan. En voor hetzelfde geld doe ik iets heel anders met mijn dochter. In mijn beleving, in mijn hoofd, was mijn dochter en ik waren de heilige graal samen en ik moest haar heel erg beschermen. Dus op het moment dat de politie zegt, we willen je meenemen naar het bureau, dan zeg ik, ja, dat mag. Maar dan gaat mijn dochter wel mee.
Ja, bijzonder. Hey, en dit was jouw 5e psychose. We gaan straks dieper in op wat je allemaal beleefd hebt. Maar jij bent er uiteindelijk heel goed uitgekomen. Geef zelf ook aan dat je er heel veel van geleerd hebt. Dat wil ik graag van je weten. Hoe heb je dat dan gedaan? En ik denk dat dat voor heel veel mensen heel interessant zou kunnen zijn. Want ik heb mij natuurlijk wat voorbereid op deze podcast. En wat ik dan ook weer zag van iemand, een filmpje, die had een psychose gehad. Ze wilde heel graag nog promoveren. En had een van de behandelaren gezegd zo van, die droom moet je maar lekker laten gaan. Want dat wordt hem nooit meer als je een psychose gehad hebt. Nou, daar heb jij een hele andere mening over.
Gelukkig wel, ja. Anders zou ik hier niet zitten.
En je bewijst dat ook. Ja. En die VR-bril die ik gezien heb, die gebruik jij nu ook in je werk. Je werkt zelfstandig als ZZP'er. En je vertelt eigenlijk heel veel mensen over, hoe zit het nou eigenlijk met psychoses en hoe moet je daarmee omgaan? Hè? Daar komt het op neer.
Ja, precies. Ja, wat ik eigenlijk laat zien is aan de ene kant de nachtmerrie, en die kent iedereen. En in de zorg kennen ze die heel goed. Alleen er is ook een verhaal dat het doorgaat. Dus als je daar doorheen bent gekomen en je snapt waardoor je in de war bent geraakt, en je snapt dat daar betekenis in zit, en je snapt dat je dan zelf aan de slag moet, en je komt daar doorheen, zoals ik dat dan ook kon, en echt wel veel meer mensen dan ik, dan heb je ook een positief verhaal. En om dat ook te laten zien, dat is echt belangrijk voor deze samenleving, zoals de politie die hier anders mee om heeft te gaan, maar ook de GGZ. En als ik dan inderdaad jouw verhaal hoor, dan linkt dat ook aan mijn verleden, dat er heel vaak werd gezegd van, doe dit maar niet, doe dit maar niet. Word maar geen vader of ga maar niet aan het werk. Terwijl werk juist voor mij een van de grootste factoren is geweest waardoor ik mezelf weer omhoog kon laten krabbelen met trots zijn op wat je doet of wat je kan, of een omgeving die je bekrachtigt en stimuleert. Dus werk was voor mij juist heel belangrijk altijd in mijn leven.
Jij was 18 toen jij voor het eerst een psychose kreeg?
Ja, dat klopt.
Wil je iets erover vertellen?
Op mijn 18e zat ik in een hele benarde situatie, omdat ik net mijn moeder had verloren aan kanker op mijn 15e. Op mijn verjaardag was dat ook. In een thuissituatie waarin mijn vader eigenlijk al heel gestrest en overspannen was. En ook in rouw was, net als ik natuurlijk. Dan heb ik ook nog 3 broers boven me, die waren al uit huis. Dus eigenlijk de situatie toen was dat ik in een hele lastige thuissituatie zat met heel veel ruzie, eigenlijk dagelijks. En op mijn 18e zat ik in HAVO5 ook. Dus dat was ook een belastende factor. Maar waar ik vooral achteraf gezien van weet dat ik psychotisch raakte, was eigenlijk de zorg om mijn vader. Dat ik aanvoelde, terwijl ik al psychotisch aan het worden was. Dus ik was al bezig met de wereld een soort van aan het loslaten, omdat hij te pijnlijk was, denk ik zo. Dus ik sliep heel slecht. En na 2 weken niet slapen had ik echt zo'n waanidee, maar ook een tekening had ik gemaakt waarin ik eigenlijk al liet zien dat ik aanvoelde komen dat mijn vader onderuit zou gaan. Zoals een tekening met een paragraaf symbooltje, daar zit het woord paal in. Dat was dan een vogeltje in een nestje in een boom en die keek uit op een landschap en dan hing een parachute met een mannetje, ook weer het woord pa. En daarmee met die tekening ging ik dus naar school, naar de middelbare school, naar mijn conrector, om dat te laten zien van kijk, dit is mijn vader, die hangt aan een parachute, hij denkt dat hij veilig landt. Maar dat is niet zo, want het is een ijsje en dat is dezelfde vorm als de parachute. Dus in die beeldtaal klopt dat nog, maar dat was natuurlijk een heel verwarrend verhaal. En daarmee raakte ik dus echt psychotisch, want ik kon die spanning met niemand delen en die zorg ook niet. Maar 4 jaar later bleek dat inderdaad dat wel is gebeurd. Dus mijn vader heeft toen een zelfmoordpoging gedaan, heeft zichzelf willen verdrinken, raakte toen zelf ook psychotisch. En dat was voor mij een soort bevestiging dat ik die 4 jaar daarvoor niet zomaar voor niks in de war was geraakt, maar dat het wel degelijk klopte wat ik had aangevoeld. Nou, dat is denk ik de kern die ik altijd heb bij me gedragen, dat ik wel wist van, ik ben dus in de war, ik ben ziek, ik ben een patiënt geworden. En ze hadden me een label gegeven, manische depressiviteit. En tegelijkertijd heb ik altijd in mezelf geloofd van, maar dit is niet zomaar iets. Ja, ik heb hier iets uit de lucht gehaald wat wel degelijk waar is. En dat is mijn geloof geweest, denk ik, in mezelf. En die heb ik nooit losgelaten in al die jaren.
Je hebt 5 keer een psychose gehad, zei je net. Kon je aan al die psychoses een betekenis geven?
Ze zijn wel altijd gebaseerd op een reële angst. En achteraf kan ik wel zien van, de 2e keer dat ik onderuit ging had heel erg te maken met een relatie die bijvoorbeeld uitging. En de 3e keer had heel erg te maken met dat tussen mij en mijn vader echt zo mis was, maar ook in zijn eigen leven. En de andere keer had te maken met afstuderen. Dus het is aan de ene kant een gevoeligheid waarbij de nooduitgang psychose was. En die 1e keer is die gewoon heel erg zo ontstaan. En dan is mijn lijf op die manier gewoon eigenlijk als overlevingsmechanisme, heb ik dit zo ontwikkeld om er dan op die manier mee om te kunnen gaan. Het lastige is ook dat ik nooit heel duidelijk geleerd heb dat dat dus ook met trauma te maken heeft. Met mijn eigen trauma, maar ook met trauma van mijn vader. En omdat ik dat na al die jaren zelf ontdekte, ook als hulpverlener, kwam ik erachter van, maar dan heb ik dat dus aan te gaan. Dus ik moet niet zozeer bang zijn voor psychose of de angst of waar ik mee zit. Maar ik moet leren om naar mezelf te kijken van, wat zit er dan voor onrust in mij? Ik denk dat ik dat na al die 5 keren ontdekte. En daar heb ik dus ook iets te doen, heel concreet. Ja.
En dat heb je ook gedaan?
Ja, en dat is eigenlijk in mijn workshop, als ik dat vertel in 2,5 uur, is dat eigenlijk het sluitstuk. Dat ik kan zeggen, het is moeilijk voor te stellen, maar die psychoses zijn eigenlijk poorten waar ik doorheen ben gegaan. En dan kom ik in een nieuwe levensfase terecht. En dat ik uiteindelijk na die 5 psychoses echt wist van, oh ja, maar als ik echt iets heb te doen, dan is het goed voor mezelf zorgen en voor mijn gezin. En omdat ik dan uit een moeilijk gezinssysteem kom, heb ik daar dus iets te veranderen. Dus als ik een goede vader wil zijn, dan moet ik iets rechtzetten wat tussen mij en mijn vader niet goed was gegaan. En dat was mijn beslissing in 2018 om naar mijn vader toe te gaan en te zeggen, joh, sorry, maar ik leen me niet meer voor jouw leugens en jouw leven en ik laat me niet meer onderdrukken en ik ga mijn eigen weg. Dus toen heb ik echt afscheid van hem genomen. En dat is echt de moeilijkste beslissing in mijn leven, waar ik een heel leven lang eigenlijk bang voor ben geweest om die beslissing te nemen. En dat was wel weer iets wat ik aanvoelde, blijkbaar. Want daarna volgde een half jaar later een enorme afwijzing. Hij had een mail gestuurd met bij DSB onterfd. En het gaat mij niet om het geld, maar die afwijzing, nadat ik dus liefdevol afscheid van hem had genomen en ook uitgelegd, had ik er vertrouwen in dat hij me op die manier eigenlijk mijn rust zou gunnen. En dat deed hij niet. Achter mijn rug om heeft hij me juist heel erg afgewezen. Dus toen kwam de spanning pas echt vrij. En toen wist ik, dus hier ben ik al die jaren zo bang voor geweest. En hier kreeg ik dus een psychose elke keer van. Maar nu weet ik waar die vandaan komt. Ik heb het zelf toe aangezet zelfs door die beweging. En dit volgt erop terug. Dus dat was voor mij ook een logische bevestiging van, oh ja, dit doe je niet als vader normaal gesproken. Dus het is goed dat ik afscheid van hem heb genomen. En toen was die spanning er helemaal uit. Terwijl ik wel de omgeving natuurlijk, mijn vrouw die had één keer een psychose meegemaakt en dit zou dan de tweede voor haar zijn. En ze was dus heel bang dat het weer mis zou gaan. En toen voelde ik ook heel duidelijk, of dat wist ik, van oh, dit is spanning, maar die is nu van mijn vrouw. En dat snap ik, want het is terecht. Maar als ik nu zorg dat ik niet psychotisch word, dan hoeft zij zich ook geen zorgen te maken.
Hoe heb je dat gedaan? Want dat was wel een, als je vader je afwijst op die manier, dat is wel heel heftig.
Ja, vooral energetisch voelde ik die heel sterk, ja.
En terwijl je daarvoor bij dat soort heftige situaties dan psychotisch werd, weet je dat nu dus niet?
Nee, dit was eigenlijk de 6e psychose tussen haakjes, want ik werd het niet, inderdaad. Maar alles leek er wel zo uit te zien.
Want het is een soort van zelfzorg waardoor dat niet gebeurde. Hoe heb je dat gedaan?
Nou, ik denk dat dit vooral mijn denkkracht is geweest. Dat mijn cognitie dit keer heel helder zag van, ja, maar dit is er dus aan de hand. En meer dan dit is het ook niet. En dat gaf mij de rust, in ieder geval in mijn hoofd. En daardoor kon ik de spanning, in plaats van dat die omhoog ging, letterlijk, dus naar de grond brengen. Zo van, oh ja, ik mag dit gewoon voelen, de spanning mag er zijn. Het heeft een reden, ik kan het verklaren. Dan is die nog niet weg. Maar het gaf mij alle vertrouwen dat dit heel kloppend was. En ik heb altijd mijn hele leven een kloppende koers gevoeld en gevolgd. Ja, daarmee kom ik dan wel in allerlei vervelende situaties, zoals een isoleercel. Maar ineens klopt het hele verhaal. En als iets klopt, geeft het rust in plaats van spanning. Bij mij dan, intern. En dan in de omgeving nog niet. Maar ja, daar kunnen we dan aan werken. Zo kijk ik ernaar.
Dat is natuurlijk ook een kwestie van vertrouwen opbouwen.
Ja, zeker.
Waar ik benieuwd naar ben is, als ik dit zo hoor, heeft het heel veel te maken met op een gezonde manier met je emoties omgaan.
Ja, zeker. Ja.
Zo niet alles.
Nou, het moeilijke ook weer. Ik duik meteen de ingewikkeldheid weer in. Ik ben heel erg van de harmonie, dus ik wil eigenlijk niet boos worden op mijn omgeving. Maar als ik alle reden heb om boos te zijn en ik heb me dat zelf nooit geoorloofd, ja, dan stapel je al die emoties op en dan komt het in een veel te grotere dosering ineens uit. En dan is die niet kloppend meer. Dus als ik iets heb geleerd na al die jaren, is dat boosheid heel functioneel kan zijn en dat het ook goed is om boos te kunnen zijn. Alleen je moet het niet zo ver laten komen dat het agressie wordt of dat het helemaal misgaat of dat je dingen stuk maakt. Dus hoe richt ik mijn boosheid op een goede manier in de wereld?
Doet me denken aan een stukje wat in ons nieuwe boek staat, wat als deze podcast uitkomt, net uit is gekomen. Dat heet trouwens net zoals onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. En daar vergelijken we negatieve emoties met een vies bord eten. En daar heb je geen zin in om dat tot je te nemen. Maar als je het niet doet, ja, dan gaat het op een gegeven moment schimmelen en weet ik veel, dan wordt het alleen nog maar viezer. Dat is eigenlijk wat jij zegt, hè?
Mm-hmm.
Hoe vind je zo'n metafoor?
Ja, daar kan ik heel veel kanten mee op. Want een leeg bord kan je natuurlijk ook gewoon wegdoen. Van wie moet je hem opeten? Daar zit natuurlijk ook heel veel eigen regie en autoriteit en ouderschap.
Die hebben we ondervangen in de metafoor. In de zin van, ja, zo'n bord eten kun je weggooien, maar dat kan met emoties niet. Daar moet je iets mee gaan doen.
Ja, precies.
Want
ja.
dat zit al in je lijf.
En het moet eruit, dat ja. voel ik heel duidelijk. Ja. ja. Dat is inmiddels ook wel mooi, dat mijn leven heeft natuurlijk een soort kennis in zich. En die kennis die kan ik dan plakken op de kennis die algemeen dan wordt verteld. En het stuk trauma was vroeger niet bekend, maar nu wel. Dus als ik nu lees over the body keeps the score, weet je, trauma zit in het lijf. Dat het heel mooi is dat mijn lijf dat ook me leert, dat het goed is dat het eruit mag komen. En er is dus heel veel op mijn 18e in één keer eruit gekomen. Waarvan ik nu kan zeggen, ja, dat is niet alleen mijn eigen stuk, maar dat is van mijn vader en mijn opa. En kennelijk ben ik daar dus heel gevoelig voor, dat die energie in één keer eruit kwam. Aan oud trauma, een oud zeer. En dat vind ik interessant, dat ik ook een herinnering heb op mijn 19e, dat iemand zei, oh, wat ben jij leuk met kinderen, wat zou jij later een goede vader worden? En dat is natuurlijk een supermooi compliment, maar dat ik meteen wist, oh, maar als ik dat wil bereiken, als ik dat wil, dan heb ik wel heel veel te doen nog voordat ik dat kan doen. Ja, nu ben ik vader geworden. Ook dan weer achteraf kan ik zeggen van ja, al die tijd heeft dat is mijn leidraad geweest. Als ik een goede vader wil worden, dan heb ik dus zooi op te ruimen. Ook wat in mijn lijf zit. En daar ben ik naar gaan luisteren. En daar heb ik dus ook heel veel weerstand op mijn pad gehad van mensen in de GGZ die daar anders naar kijken. Die daar dan bang voor zijn zodra dat eruit komt.
Kun je daar iets over vertellen? Want waar moeten mensen niet bang voor zijn eigenlijk? Daar komt het op neer.
Nou ja, inderdaad gewoon eigenlijk die boosheid hè, die eruit komt. Als je boosheid geen ruimte geeft en je gaat het juist begrenzen, dan wordt het alleen nog maar meer boos en meer gedoe en meer spanning. Dus dat er een omgeving is die daar doorheen durft te kijken en die de boosheid er laat zijn, dat is voor mij al een eerste stap. Kijk, en in psychose ben ik al zo ver afgedwaald, dan kan ik dat zelf niet reguleren. Dus ik kan ook niet een omgeving creëren waarin dat dan er is. Dus dat zou dan in theorie al moeten zijn. Gewoon een plek waar je gewoon mag razen.
Waar je gewoon alles eruit kan gooien wat op dat moment gebeurt.
Precies. En na boosheid komt vaak verdriet. Nou, en als dat er ook mag zijn, dan zijn we weer een stap verder. Dus een soort koestering of een soort troost kunnen krijgen. Dat heb ik heel erg gemist in de GGZ.
Waar heb je dat uiteindelijk wel gevonden? Want het gaat nu gewoon hartstikke goed, weet je. Er is niks meer aan de hand eigenlijk.
Nee, zo op het oog, hè, denk ik dan maar. Want er is natuurlijk altijd wel iets. Maar,
ja, nee, ja, maar goed.
Het gaat prima.
Je beschouwt jezelf niet als, nou ja, zogenaamd wat mensen vaak zeggen. Van als je een psychotisch hebt, dan ben je voor het leven getekend.
Zo. Nou ja, getekend wel door alles wat is gebeurd. Maar ja, ik ben gewoon gevoelig. Weet je, die psychose heeft zijn functie gehad. Ik ben niet meer psychose gevoelig, ik ben gewoon heel gevoelig. En dat ben ik altijd al geweest.
Ja.
Nou, en ik slik geen medicatie meer. Ik ben geen patiënt meer. Ik heb geen GGZ-ondersteuning meer. Eigenlijk ook met hele simpele gedachten. De psychose is wel een ziekte, iets. Maar het was een gezonde reactie op een ongezonde omgeving. En daar ben ik zo in gaan geloven. Dus met alles wat ik doe, maak ik mezelf beter of minder ziek. En ik maak mijn omgeving ook beter en minder ziek.
Ja. Nou ja, waar we het net ook al even over hadden. Ik zie dan ook heel vaak van de bijeenkomsten waar mensen het hebben over inclusie. En soms denk ik dan wel eens, dan ben je eigenlijk al te laat. Want dan ga je ervan uit dat iemand altijd een smetje blijft houden. En daar geloof ik gewoon niet in.
Nee, ik ook niet. Als we het over trauma hebben, dan denk ik, we hebben zo'n beladen woord. Trauma is allemaal erg en verschrikkelijk. Ja, dat is het ook. Maar het is juist een mechanisme dat heling in gang zet. Je kan jezelf helen en je kan generaties terug. Wat er aan oud zeer ligt, dat komt eindelijk aan de grond. Dat mag ook gezien en erkend en geheeld worden. En dan kunnen we verder, individueel en collectief. En vooral dat verder gaan, daar moeten we ons op richten, denk ik.
We hadden het net over diagnose even in het voorgesprekje. Want daar kijk jij heel mooi bijzonder naar. Wil je daar iets over zeggen?
Ja, ik had dat van iemand anders gehoord, dus het is niet van mezelf. Maar ik vond hem heel mooi dat iemand zei, zodra je een diagnose krijgt, heb je hem niet meer. En daar bedoelde ze mee, het is heel goed en handig en functioneel om een diagnose te krijgen. Vooral in het begin, als je echt niet weet waar je in zit. Dan geeft een diagnose houvast en kaders en erkenning. En je kan mensen vinden, lotgenoten die hetzelfde hebben. Maar een diagnose is een hokje en die verandert niet. Terwijl je als mens wel kan groeien en veranderen. Dus het is heel mooi om een diagnose te krijgen. En dan eigenlijk meteen af te spreken met jezelf en met je omgeving. Oké, dit was ik dus. Want je kijkt naar het verleden. En vervolgens draai je om en ga je de toekomst in met die diagnose in je rug. En dan mag die dus helemaal weer blanco opnieuw leeg zijn. En ga je jezelf heruitvinden met een nieuwe ik. En die is diagnosevrij.
Ja, dus het is veel meer dat je die diagnose gebruikt in de zin van, nou, en wat nu?
Ja, dit is geweest, dit erkennen we. Dit is ook een groot probleem, daar moet je echt ook iets mee.
Ja, je moet het ook niet bagatelliseren, er is iets te doen. Maar wat jij dus eigenlijk aangeeft van, nou, laat het een stimulans zijn om iets te gaan doen.
Ja, met de extra kennis die je dan hebt gekregen. Ik vind wel nuance, want kijk, als mensen autisme hebben of zijn, dat is natuurlijk ook een verschil. Ik kende iemand met autisme die zei, ja, ik heb geen autisme, ik ben gewoon helemaal een autist. Dus zo wil ik ook aangesproken worden. En dat vond ik wel een mooie ervaring, dat het altijd wel heel persoonlijk is hoe iemand er zelf in staat. Dus als iemand zegt, ja, ik heb die diagnose en ik vind het heel fijn om het daarmee door het leven te gaan op die manier, dat mensen me kunnen plaatsen, daar heb ik natuurlijk gewoon respect voor. Dus uiteindelijk is het ieders eigen beslissing hoe je ermee omgaat. Maar ik vind wel dat een diagnose kan ook heel beperkend worden uiteindelijk. En dan staat hij in de weg. Dus daar mogen hulpverleners ook bewust van zijn. Want zodra je iemand tegenover je hebt en je ziet die ander als patiënt met een diagnose, dan sla je eigenlijk al de plank mis. Want je bent gewoon een mens en tegenover je zit ook een mens. En als je heel open en eerlijk bent, dan kan je heel zuiver uitwisselen met elkaar. En zodra je gaat kijken met beperking, ja, dan zie je de goede kanten misschien ook niet meer van mensen.
En dat hoor ik wel vaker, daar schrijven wij ook in onze boeken wel over. Dat mensen dan gewoon verdwijnen achter hun diagnose eigenlijk. En hun verhaal verdwijnt, maar ook de kwaliteiten, capaciteiten, talenten, bijbehorende valkuilen die we allemaal hebben, die verdwijnen dan.
En als je heel simpel kijkt, elke kwaliteit, daar zit een negatieve kant aan. Ik ben super eigenwijs, dat is heel irritant, maar het heeft me ook gered. Dus je kan alles omdraaien wat er aan de hand is. Dus in die zin ben ik er nooit zo heel blij mee. Komt ook nog iets bij dat ik denk, ja, je kan mij een diagnose geven, maar ik vind dan ook eerlijk dat je in de omgeving kijkt van wat is er dan in het gezin van herkomst aan de hand. En dan hoor je dat ook een diagnose te geven, want het is altijd zo verweven met elkaar. Dus ik kijk dan naar mensen, het probleem zit tussen mensen en die worden manifest binnen relaties en tussen relaties. Dus die moet je een soort van diagnose geven eigenlijk.
Ik moet me denken aan de podcast die ik opgenomen heb met Floortje Schepers. Ken je haar?
Ja, ik ken haar heel goed. We werken zeg maar samen op congressen en dan ben ik eerst of zij is eerst en dan kletsen we even samen.
Nou, voor de luisteraars die daar nog iets over willen horen. Zij schreef het boek Mensen zijn ingewikkeld. Gaat heel erg in op diagnoses en DSM en hoe zij daar als psychiater, en ze is ook als innovatief daarmee bezig in de GGZ, als hoogleraar. Hoe zij daarnaar kijkt en welke stappen zij daarin zou willen maken. Dat is denk ik heel aanvullend nu.
We zijn het heel erg eens. En zij is ook wel aan het strijden om die DSM zeg maar aan de kant te duwen. En tegelijkertijd is het ook grappig dat het gedachtegoed bijna hetzelfde is. Maar ik zeg precies het omgekeerde. Want zij zegt mensen zijn ingewikkeld. En ik zeg nee, mensen zijn eigenlijk heel simpel. Alleen de systemen die we gemaakt hebben zijn heel ingewikkeld. Dus daar speel ik ook wel mee met haar gedachtegoed.
Onze podcast stel ik haar als eerste vraag. Zijn mensen ingewikkeld? Of zijn mensen ingewikkeld? Ja, zo kan je er ook naar kijken. Maar goed, als mensen dat willen horen, kunnen ze naar die podcast luisteren. Jij bent er uiteindelijk dus heel goed uitgekomen. Je hebt er heel veel van geleerd. Wij hebben elkaar gevonden via Carla de Ruiter. Want daar had je een podcast mee opgenomen en ik vlak daarna. En het gedachtegoed posttraumatische groei sprak jou heel erg aan. Waarom precies?
Ik denk wat ik net ook zei, het is een bevestiging van mijn route die ik heb doorlopen. Van oh wat fijn, dit klopt. En hier is dus ook onderzoek naar gedaan. En dit is veel breder dan alleen mijn eigen verhaal. Dus dat vind ik heel prettig. Dat ik mensen op mijn pad vind die dezelfde visie hebben, dezelfde koers. Ook dezelfde opdracht om dat ook aan de wereld duidelijk te maken. Van we hebben te erkennen dat dit het is geweest. Dat we heel lang zo naar ziekte hebben gekeken. Maar dat we echt toe zijn aan een nieuwe stap. En dat is het erkennen van trauma en dat we daar goed uit kunnen komen. En als we dat kunnen uitdragen, dan dragen we heel veel hoop en perspectief uit aan mensen die dat nog niet weten. Dus het geeft ruimte, zo voelt het voor mij. Ruimte om te kunnen helen op individueel niveau en collectief niveau. En daar handvatten in bieden.
Ja, mooi. Nou ja, wij hebben dus als missie posttraumatische groei bekender maken als posttraumatische stressstoornis. Ja, eigenlijk om dit verhaal, omdat als mensen iets moeilijks meemaken, je moet ellende nooit bagatelliseren. Dat blijft vervelend, zal het altijd blijven. Maar dat hoeft niet permanent je leven te beheersen.
Ja, iedereen kan herstellen in het stukje, oké, je overkomt iets. En hoe ga ik daarmee om? En hoe ga ik daar omheen bewegen? Of hoe neem ik dat mee? Ja, daar geloof ik wel in.
Hey, en nou ben jij daar nu beroepsmatig mee bezig. Je geeft ook workshops. Die VR-bril waar we net mee bezig waren, die gebruik je ook in die workshop. Virtual reality, de verwarde man.
De verwarde man, ja precies.
Ja. Wat doe je precies in die workshops en wat wil je daarmee bereiken?
Allereerst denk ik mensen op een andere manier kennis laten maken met psychose of met mentale aandoeningen. Door echt de ervaring aan te bieden. Dus die VR is echt een ervaring. En dat vind ik wel mooi, want je kan iets vertellen, maar het ervaren heeft veel meer effect. En als dat is geweest, dan start ik een dialoog. En ik denk dat dat nog belangrijker is, dat je met wie je ook maar voor je hebt, dat ieder een eigen perspectief heeft. Politie kijkt weer anders naar mij dan een GGZ-medewerker of een gemeentebeleidsmaker. En dat ik met groepen eigenlijk een soort van bijna intervisieachtig aan de slag ga. En de dialoog centraal stel. En daarbinnen probeer ik dan zo goed mogelijk mijn verhaal voor het voetlicht te brengen. Dat mijn verhaal heel lang geleden al begon. En dat ik dan het stuk trauma daarin ook uitleg. Hoe dat heeft doorgewerkt tussen mijn opa, mijn vader en ik. En dat ik dan ook een ander thema aansnijd. Dat is het belang van de naaste. Dus dat ik een probleem heb is één. Maar dat mijn gezin, mijn vrouw en mijn dochter, die hebben daar ook onder te lijden. Dus hun perspectief is ook heel belangrijk, want zij moeten ook weer door met mij. Dus hoe kan je de naaste zo goed mogelijk ondersteunen? Dat is ook een blinde vlek, vind ik, in de zorg om mensen met verward gedrag. Ja, en dat samen. En alleen al dat laten zien van, joh, dit is geweest, maar kijk mij nou. Ik ben gewoon een brave burger en ik ben vader en ik sta positief in het leven. En als ik dat kan, kan iedereen dat.
Ik heb gewoon mijn eigen bedrijf.
Ja, nou ja, zo. Dus dat geeft ook heel veel inspiratie. Dus mensen worden ook persoonlijk geraakt. Dan zeggen mensen ook van, ja, ik kwam dit meemaken in mijn werk. Maar het is zoveel lagen dieper. Dit is echt privé in een verrijking voor me. Ja, daar word ik heel blij van als dat lukt.
Ja, mooi. En je doet het vooral voor politiemedewerkers? Voor ja. Wat voor doelgroepen doe je dat?
Nou ja, eigenlijk heb ik geen doelgroep. Eigenlijk ben ik een hele slechte ZZP'er, een slechte ondernemer. Want je moet vooraf altijd een doelgroep bepalen.
Nee,
dat
doen
heb ik gewoon niet.
Dat doen wij ook niet.
Nee, dit is voor iedereen.
Precies.
Dus iedereen kan hier wel iets aan hebben. Het is vooral veel politie inderdaad. Zij zijn een van de weinigen die echt structureel mij boeken. Dus bij de politieacademie ben ik bijna elke twee weken wel aan de slag. Dan zit ik standaard in de training deescalerend communiceren. Maar ook de politieonderhandelaars, dus dat is voor gewone agenten. En voor onderhandelaars heb ik dat dan ook gedaan. Dat zijn de 82 in Nederland. En daarmee heb ik echt verschil gemaakt. Daar ben ik echt zo trots op. Dan krijg je echt sms'jes terug van, oh, we hebben nu de ervaring. En dankzij de tips is het nu gelukt om mensen rustig mee te krijgen in plaats van met heel veel gedoe. Dus ik weet inmiddels dat de training heel goed is, maar dat het ook echt effect heeft op straat. Daar ben ik het meest trots op. Ja, en verder kom ik bij gemeenten en bij woningbouwverenigingen en bij gehandicaptenzorg, bij het Pieter Baan Centrum een keer geweest en bij de Belastingdienst. Eigenlijk iedereen die maar wil, die kan deze workshop boeken, ja.
En doe je hem ook veel in de GGZ?
Nee, bijna niet. Dat kwam in de podcast van Carla natuurlijk ook al naar voren. Wel bij Trajectum, dat is in Drenthe. En dat is een organisatie GGZ gecombineerd met forensische zorg. Dus dan hebben mensen ook een delict gepleegd. En ook met LVB en dan psychosegevoelig. Dus die organisatie is al bekend met hele complexe multiproblematiek. En dat ik daar dan ook kom met mijn VR, daar werd ook gezegd van, ja, dit wisten we eigenlijk allemaal wel. Je vertelt niet echt iets nieuws. Maar hoe jij het vertelt, vallen wel heel veel kwartjes. En dat is voor ons een enorme bevestiging. Dus zij voelen veel meer van, oh ja, hier gaan we dus mee door. En dat is eigenlijk een van de weinige GGZ-instellingen die echt daar heel bewust voor hebben gekozen om mij uit te nodigen. En ik denk, dat is een invulling, maar dat mijn verhaal gewoon nog te pijnlijk is voor heel veel GGZ-medewerkers. Omdat je dan ook eigenlijk moet gaan toegeven van, oh ja, pillen is niet een oplossing. We hebben dus wel te leren te kijken naar trauma bij mensen met psychotische gevoeligheid. Dat is een ommekeer die wel gaande is, maar nog niet zo heel ver is. Want als je dat echt beseft, dan moet je eigenlijk ook gaan toegeven van, oh ja, we hebben het dus eigenlijk heel lang niet heel goed gedaan voor heel veel mensen.
Dat is te confronterend.
Dat denk ik, ja. Dat is gewoon nog te pijnlijk. En ik denk dat het ook te maken heeft met een stukje oud zeer waar iedereen mee rondloopt, dus ook hulpverleners. Dan krijg je een soort geparentificeerde rol, hè, dat je als hulpverlener boven de cliënt staat. Maar dat komt ook ergens vandaan. Dus dan moet je ook een stukje naar jezelf gaan kijken. Van, oh ja, hoe komt het eigenlijk dat ik hulpverlener ben geworden? Wat wil ik daarmee bereiken? Of wat mis ik dan in mijn eigen leven waar ik nog niet naar durf te kijken? En dan ben ik een te pijnlijke spiegel nog. En dat is wel een ontdekking. Ik kan pas ergens naartoe met mijn verhaal als ik echt welkom ben. En als ik welkom ben, dan mag ik ook dat pijnlijke stuk aanraken.
Ik vraag me wel af of het nou aan de mensen ligt of aan het systeem. Of is het een combinatie?
Ja, het is een combinatie. Want een mens in een systeem is een systeem. Ja, het wordt een beetje abstract nu, maar ik had altijd heel veel weerstand op het woord systeem, totdat ik voor mijn eigen studenten een gedichtje ging maken aan het eind van hun studiejaar. En toen dacht ik, oh, maar dat gaat me makkelijk af. Ja, hoe kan dat? Ja, want ze zitten in mijn systeem. En toen kon ik voor het eerst liefdevol naar het woord systeem kijken. Maar ja, je bent van jezelf een systeem met organen. En je zit in een gezinssysteem en je zit in een organisatiesysteem. Het is zo verweven met elkaar. Dan ben je een fractal, zeg maar, zo'n wiskundig begrip. Je bent een deel van het geheel en in jou draag je het geheel. En samen zijn we systemen en we zijn samen een heel dysfunctioneel systeem met de potentie om te kunnen helen van elkaar. Dus het is maar net hoe je erin staat, denk ik. En dan, ja, die cirkel van invloed, probeer hem klein te houden. En als dat goed gaat, mag je hem wat groter maken, maar niet andersom.
Wat is jouw droom als we het over dit soort dingen hebben?
Ja, mijn droom is wel een mooie. Dan heb ik altijd zo'n boerderijtje in beeld met veel ruimte en een schuur en ergens een open haardplek buiten, dat ik mijn gang kan gaan, zo voelt dat. En dat ik mensen welkom kan heten met workshops of met schilderen. En dat is eigenlijk een soort nieuwe stap waarin oud en nieuw verweven zijn. En ik ben altijd gewend geweest om vanuit nood altijd een plek in te nemen. In mijn gezin van herkomst al probeer ik het altijd op te lossen en de harmonie te creëren. En daar ben ik natuurlijk heel goed in geworden als hulpverlener en als workshopleider. Ik kom altijd op plekken waar iets niet klopt, zeg maar. Dus daar zit spanning. En van nature ben ik geneigd om daar te gaan staan, om die spanning naar de grond te brengen. Maar ik gun mezelf ooit een plek waarin ik niet vanuit nood ergens naartoe moet, maar dat ik gewoon mijn eigen vrije, lichte, rustige, creatieve plek heb. En dat ik gewoon vanuit rust mooie tekeningen kan maken. Want die psychose gevoeligheid is niet alleen maar gevoelig voor gedoe, maar ik kan ook hele mooie beelden naar de grond halen. En die combinatie, die zou ik echt wel heel tof vinden als dat zich ontwikkelt. Dat is een beetje mijn droom.
Ja, want dat vond ik wel leuk. Want op een gegeven moment hadden we op LinkedIn weer een post over de podcast. En jij had ook naar de podcast van Carla en mij geluisterd. En daar had je een tekening bij gemaakt. Wat dat met je deed.
Ja, zo zit ik in elkaar. Dan ga ik zitten luisteren en dan begin ik te schetsen.
Ja, ik vond het wel heel bijzonder, want dat had ik nog nooit meegemaakt.
Het is een soort confronteren van een vibe of een energie of een dialoog tussen twee mensen. En dan krijg je er een beeld bij en dan is het ook een beeld. Ja, een soort vertaling.
Ja, en met die kunst wil je nog meer doen, hè?
Ja, dat zou ik heel leuk vinden, want dan gaat mijn kunst gewoon het verhaal vertellen. En dat landt altijd goed. Want als mensen het niet zien of niet voelen, nou, dan gaan ze eraan voorbij. Dus het roept veel minder weerstand op. En dat zou ik heel tof vinden. Ja, als mijn verhaal op die manier wordt doorgezet.
Wat wil je precies met die kunst?
Nou ja, hetzelfde wat ik natuurlijk nu doe. Proberen mensen te inspireren en te bewegen tot zelfinzicht en daarmee een mooiere samenleving maken. Dus ja, de wereld willen redden zit nog steeds in me, maar dan op een iets bescheidenere manier.
Mooi. Als mensen die met psychose gevoeligheid te maken hebben zelf of met hun omgeving naar deze podcast luisteren, en ze krijgen iets mee over posttraumatische groei en over jouw verhaal. Zijn er dan dingen waarvan jij denkt van ja, in mijn, ja, hoe ik begeleid ben of hoe ik het allemaal meegemaakt heb, hoe mijn omgeving ervaren heb. Zijn er een paar dingen waarvan je denkt van ja, het is heel belangrijk dat mensen dat weten. Zodat ze uiteindelijk op hun eigen wijze, want het gaat voor niemand hetzelfde, ook net als jij er uiteindelijk bewuster uitkomen.
Het is een manier van denken, denk ik, die mij heel erg geholpen heeft vanuit erkenning. Als iets er is, dan heeft het een functie. Dus als we kijken naar psychose, dat het een functie heeft, dan mag je dus ergens ook trots zijn dat je die functie draagt. En dat dat een dienend iets is voor jezelf en ook voor je familiesysteem waar je in zit. Maar het is geen fijne dienende rol, want het geeft heel veel ellende. Dus ook daar is erkenning voor nodig, ook voor de omgeving. Want het is voor de omgeving heel zwaar en heel lastig. Maar als we dat nou meer snappen, als ik dat een beetje duidelijk kan maken, dat je als je zelf psychotisch bent, dat je een soort van spiegel bent ook voor de omgeving waar je in zit. En dat ik bijvoorbeeld ook tegen ouders zeg met een kind met psychose, van weet dat het kind die ervaart dus heel veel gedoe en spanning en angst. En dat komt misschien wel vanuit jullie, vanuit ouders, onbewust, geef je dat door. Dus je kind spiegelt eigenlijk ook gedoe wat van jullie is. Dus als jij nou graag wil dat het met je kind beter gaat, dan heb je zelf misschien ook iets te ontdekken nog van wat je onbewust doorgeeft. En dus heel vaak zeg ik ook, ik kan jouw zoon of jouw dochter niet helpen, maar als je bij mij een opstelling komt doen en we krijgen in beeld wat jouw lijden is en jouw last en je kan daar zelf beter mee omgaan, dan kan er misschien ook wel iets ontstaan in de heling van je kind met psychose. Dus het leren van, hey, er is niet één probleem in een gezinssysteem als één iemand psychotisch is, Maar dat je dat uit elkaar haalt van er zijn dus minstens twee problemen. Je kan ook heel simpel zeggen, het probleem is iemand in psychose en het is een probleem dat we niet weten hoe we daarmee om moeten gaan. Nou, door dat te scheiden krijg je al meer ruimte. En dan is het ook goed, denk ik, dat je een soort ruimte creëert. Dat iemand even tijdelijk ergens uitstapt. Ergens is het ook wel goed, denk ik, dat de GGZ zo'n rol heeft. Maar dat we dus leren dat het steeds spiegelende dynamieken zijn. En als we er zo naar kijken, dan kan je ook zeggen, goh, iemand in psychose draagt dus de ellende misschien wel van een hele generatie in zo'n gezin van gedoe en spanning. En dan kan je ook naar de persoon zelf zeggen van jouw verantwoordelijkheid is om te leren wat is je eigen angst en je eigen gedoe. Daar moet je voor leren zorgen. Maar net zo goed moet je leren zorgen voor het afschermen, voor het gedoe van de ander. Dat mag je bij de ander laten. Als je dat kan overbrengen met liefde, dat je eigenlijk zegt, hé, maar als kind doe je dat uit liefde en loyaliteit voor je ouders. En dat is heel mooi en het is prachtig en zo gebeurt het ook gewoon. Maar dat je als volwassene mag leren door die last terug te gaan geven aan je ouders. Daar geloof ik heel erg in, dat dat een helende beweging is voor een heel gezinssysteem. Daar kan je het over hebben met elkaar.
Ja, en alleen al, want dat was jouw eerste reactie van, hè, het is heel, heel, heel naar, maar het is wel functioneel. En het is dus niet een, nou, daar hadden we het eerst al over, het is geen ziekte, maar het is een normale reactie op een abnormale situatie die er is.
Ja, ik vind het ook prima om wel te erkennen, het is ook wel ziekte, weet je. Maar weet dat het ergens vandaan komt. Kijk, heel simpel, als je je vingers brandt aan een hete kachel, dan krijg je een blaar. Ja. En we kunnen heel moeilijk doen over die blaar, maar die is functioneel. Die zorgt dat je weefsel gaat herstellen en er komt een kussentje op met vocht. Dus als je je stoot, dat het dan beschermd is. Ja, we moeten daar niet heel krampachtig over doen. Een blaar is er, is vervelend, is gevoelig, maar het komt wel ergens vandaan. Nou, als we dat beter snappen, dan krijgen we veel meer vertrouwen, denk ik, ook in zo'n dynamiek.
Mooi. Coach jij ook mensen op dit gebied?
Nou, niet zoveel. Omdat ik ook merk, die hulpverlenersrol heb ik gehad en werd ik ook heel moe van. Dus als ik zou zeggen van nou mensen kom maar, dan krijg ik heel veel mensen denk ik op mijn dak. En daar ben ik helemaal niet sterk genoeg voor, zo voelt dat denk ik. Maar zoals afgelopen week ook, dan komt er een mailtje binnen van een meneer. Van geef je ook coaching? En zeg ik ja hoor, wat wil je? En wil je in mijn atelier langskomen? Of van nou, hij wil het liever online. Dan zeg ik oké, dat kan ook, weet je, dat heeft voor- en nadelen. Dus dat doe ik wel. En dan zijn dit wel de inzichten die ik in mijn rugzak heb. Dus vanuit opstellingen kijken naar wat is je goede plek. Wat heb je dan zelf te doen? Het is ook een beetje magisch. Weet je, je mag metaforen gebruiken. We kunnen het in de ruimte zetten en een beetje mee spelen. Het is eigenlijk spelen. Geef lucht, ruimte, speelsheid, komt energie, komt weer beweging. En het mooie, daarom noem ik hem ook geen hulpverlener meer. Want het is ook weer een proces. Als iemand mij heeft gevonden, dat is ook iets bijzonders. Dan mag ik dus ook van de ander iets leren. Dus het is heel gelijkwaardig in die zin. Als iemand weggaat, dan heb ik weer stof tot nadenken. Goh, ik heb die ander nu iets gegeven, maar als ik dat nou aan mezelf geef, wat leer ik er dan van? Dus ja, zo komen mensen mij dus helpen.
Ja, dat is in coaching gelukkig nou, bijna altijd zo, denk ik. Dat het gelijkwaardig is. En dat je dus ook, nou ja, van elk gesprek leer je weer een heleboel. Dat herken ik wel.
Ja.
Ik denk dat we wel heel veel besproken hebben. Zullen we daarmee afsluiten?
Graag.
Dank je wel.
Heel graag gedaan.
Dank je wel voor het luisteren naar deze Cadeautje Verpakt in Prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? We horen het graag. Je kunt een mail sturen naar info@sterkerdoorellende.nl of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorellende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen, de e-learning bekijken, een gratis inspiratiesessie volgen, de PTG-vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kies voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!